Het is goed om vanmorgen weer bij jullie te zijn. Hoewel ik ook wel een klein beetje in Veenendaal ben. Het bijzondere wat ik vanmorgen in Veenendaal vind, is dat er 6 mensen gedoopt worden. 5 van hen zijn onder de 20. En als ik kijk naar hun invloed op hun omgeving, is dat enorm. We hadden de doopdienst op een ander tijdstip geperkt, maar een aantal kwamen naar ons toe en zeiden, wij leiden de Youth Alpha. Dus als wij inderdaad gedoopt worden op die datum, onze hele Youth Alpha groep is op weekend, dat kan niet. Dus hebben we het verschoven voor hen. Afgelopen week was ik bij een jonge man die in een opvangcentrum zit. Een van hun vrienden, jullie kennen hem, de oudere, Sybren. Auto-ongeluk, een hersenletsel heeft gehad. Maar daardoor ook om zijn rust in zijn hoofd terug te komen, toch iets verdovends, een middel gebruikt heeft. En aan het afkicken is. En ik zei, Sybren, wat heeft je doen besluiten om uiteindelijk te stoppen met de middelen die je gebruikt? Hij zei, de jongeren die komen de zondag gedoopt worden. Want hun geloofsleven, terwijl ik het kwijt was, Sybren is gewoon zijn geloofsleven een tijdje kwijtgemaakt, heeft mij opnieuw geprikkeld om naar God te gaan. Ik heb heel veel met ze gepraat. En vanmorgen is hij ook daar, te midden van zijn vrienden, om te zien wat God daar doet. Maar tegelijkertijd moest ik denken aan het thema waar ik het vanmorgen met je over heb. Want je kunt je voorstellen, als jullie een beetje de geschiedenis van Sybren kennen, je zal de ouders zijn van Sybren, dat je af en toe best door een hele moeilijke periode heen gaat. Je hebt een zoon die heel briljant is, een auto-ongeluk krijgt, daardoor hersenletsel krijgt, en daardoor niet zijn verstand en zijn emoties meer bij elkaar kan krijgen. En de vraag is, hoe ga je daarmee om? En dan lees je dat thema uit Matteüs 6, dat we ons geen zorgen moeten maken. En dan denk ik, ja, maar je zal zo'n zoon hebben als Sybren. En ik denk dat we allemaal zo onze eigen bagage mee hebben. Dus ik ga met jullie vanmorgen nadenken over een zorgeloos leven. Is dat nou mogelijk? En mijn antwoord is, ja en nee. Heb je echt veel aan zo'n antwoord, hè? Heb je echt zoveel aan? Het is bijna een politiek antwoord. In de verkiezingen zeg je dat ook. We doen het, maar toch eigenlijk niet. Maar aan het eind hoop ik dat we toch een stukje bemoediging hebben. Laten we samen dat Bijbelgedeelte lezen waar het over gaat. Matteüs. Matteüs, je mag meelezen, Matteüs hoofdstuk 6. En ik lees dan vanaf het 25e vers. Matteüs 6. Daarom zeg ik jullie, we gaan straks terugkijken waar dat daarom slaat. Maar als je een woord leest daarom, dan is er altijd een reden. En dan moet je altijd terugkijken in de tekst waar het over gaat. Kunnen jullie het een beetje lezen? Ik ga gewoon even aan de kant. Ik kan het beter lezen even. Want dan kunnen jullie het natuurlijk niet zien. Dat werkt ook niet. Je moet eigenlijk gewoon je Bijbel meenemen. Voor mij is dat gewoon heel simpel het makkelijkste. Oké. En daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze oogsten niet en ze vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 1 el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en ze weven niet. En ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag u dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, of wat zullen wij ons kleden. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Maar zoek liever eens het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. En Bijbelvertaling zegt, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Dat is nog in ieder geval duidelijker. Nou, is er iemand die zich wel eens geen zorgen maakt? Ik denk dat we ons allemaal wel eens zorgen maken. En op zich is zorgen maken helemaal niet zo verkeerd. Ik weet nog rond deze tijd dat mijn zoon in 1 keer wakker werd met de gedachte, hé, ik moet zometeen examen doen. Volgens mij moet ik daar wat voor doen. En ik was blij dat hij zich wat zorgen begon te maken. Want anders was de kans heel eerlijk dat hij aan het eind van het jaar gewoon weer terug in de klas kwam en zei, ja, nee, ik heb het niet gedaan. Het is niet gelukt. Soms is dat prettig. Ik ben me soms heel prettig dat sommige mensen in mijn gemeente zich zorgen maken als er een bepaalde deadline komt. Maar als we dat niet doen, hebben we straks met elkaar allemaal een probleem. Dat het dus wel heel goed is. Dus tot een bepaalde hoogte is dat niet voorkomen. Zorgen maken is dus normaal. En tot een zekere hoogte, zeg ik al, is het ook nuttig. Want het leidt tot een bepaalde spanning, waardoor je gaat nadenken, je beter gaat voorbereiden en ook beter gaat presteren. Maar te veel zorgen maken, wat je gaat beheersen, dat is niet goed. Dat verandert namelijk die zorgen maken in piekeren. Ken je dat wel eens? En piekeren houdt je uit je slaap. En piekeren zorgt dat je op een gegeven moment beheerst wordt door een bepaald onderwerp. Nou kun je natuurlijk gewoon je zorgenknop uitzetten, toch? Het enige probleem is dat ik al 63 jaar probeer te vinden waar die zit. En dat lukt dus niet. Er is niet hier een knop die je kan uitzetten en zegt vanaf nu pieker ik niet meer. Maar weet je, ik dacht, ik ga gewoon googlen, want op Google vind je tegenwoordig alle antwoorden op alle vragen. Dus ik ga je een paar suggesties geven die Google je geeft om je geen zorgen meer te maken. Het eerste wat ze zeiden is, vertel het gewoon aan een ander. Dan heb jij minder zorgen en hij heeft er gelijk wat zorgen bij. Nou, toen dacht ik bij mezelf, dat is dus ook niet het antwoord. Het tweede is, maak een zorgen, ik zal die voorlezen, maak een zorgendagboek. Je schrijft in je zorgendagboek je zorgen op, waarom je je zorgen maakt over een bepaalde situatie, en je schrijft daarbij de mogelijke oplossingen. Maar het werkt alleen als je minstens 20 oplossingen gevonden hebt. Nou, ik dacht bij mezelf, volgens mij als ik dat gedaan heb, dan maak ik me alleen maar zorgen of ik die 20 of zorgen wel vind. Dus dat werkt voor mij ook niet. En derde is, aanvaard de situatie zoals die is. Dat is ook makkelijk. En de laatste, en die ga ik vanmorgen gewoon proberen, die zei dit. Die was wel heel mooi. Die zegt, je schrijft, even kijken of ik het erin heb liggen. Ik heb het meegenomen, hoop ik. Ergens had ik het hier ingelegd. Ja. Hier komt hij. Kom. Hier zit een briefje in, jongens. En dat is statisch. Kijk, ze zeiden namelijk, je doet het heel simpel. Je pakt een vel, je schrijft je zorgen erop. Nou, ik zal een van mijn zorgen opschrijven. Dat is, ik schrijf erop Nick. Ik heb een kleinzoon, die is dyslectisch, net als ik. En dat geeft een bepaalde leerachterstand, dat is best ingewikkeld. Je maakt er een propje van en je gooit het gewoon weg. En dan is het opgelost. Vanaf nu maak ik me geen zorgen meer over Nick. En u lacht met elkaar en u denkt, ja jongens, ik wil niet vervelend zijn, maar volgens mij is dat ook niet het antwoord. Het werkt niet. Weet je waarom niet? Omdat piekeren een bepaalde mindset is, een bepaalde manier van denken. En die moet op een of andere manier doorbroken worden. En toen las ik mijn Bijbel. Toen las ik dat gedeelte wat we net met elkaar hebben gelezen. En dat vertelt ook het een en ander hoe je om kunt gaan met zorgen. Het Bijbelgedeelte wat we net hebben gelezen geeft ons 5 praktische redenen waarom we ons geen zorgen moeten maken. En het geeft ons tegelijkertijd een middel daartegen hoe we dat kunnen beperken. Nou, wil je dat weten? 5 dingen waarom we het niet moeten doen en 1 om te beperken. Heel simpel, hè? Handweer. Ik heb het niet op de biemen gezet, dan ga je het gewoon meenemen straks op je hand. Als je een pen hebt, schrijf je het gewoon op je vingers. Kun je straks de hele dag zo kijken wat het ook alweer was. Niet op de vinger van je buurman, op je eigen vingers, oké? Het eerste gedeelte begint met de woorden, daarom zeg ik jullie. Hier staat het ook. En met die woorden laat Jezus zien dat er een relatie is tussen wat hij net gezegd heeft en wat hiervoor is gezegd. En het gedeelte hiervoor zegt namelijk, je kunt geen 2 heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon dienen. En eigenlijk als je dat verder interpreteert, zegt Jezus dit. Overmatig zorgen maken over de alledaagse dingen van het leven, zoals eten, drinken, kleding enzovoorts, horen, overmatig hè, overmatig zorgen maken over de dingen van het dagelijks leven, horen niet thuis in het koninkrijk van God, maar horen thuis in het koninkrijk van deze wereld. Thuis in het koninkrijk van God. En ik begrijp dat wel als je verder gaat nadenken. Want wie bezorgd is, dat heeft meestal te maken met de toekomst. Toch? Zorgen maken heeft te maken van wat gaat er overmorgen komen. En daar kunnen we eigenlijk maar heel weinig aan doen. Daar kunnen we helemaal niet. Hoewel we het van nature wel doen. Het valt me op de afgelopen week, maar jaren toen de recessie er was. En we één keer tot ontdekking kwamen dat onze baan niet zeker was. Dat ons pensioen niet zeker was. Dat onze toekomst niet zeker was. En één keer met onderzoek bleek dat de gemiddelde Nederlander was minder gelukkig. Maar ik heb goed nieuws voor u. Het gaat iets beter met de recessie. Het pensioen gaat niet verder naar beneden, hopen we. Je weet ongeveer hoe lang je verder moet werken naar je 65ste. Ik dacht dat ik kon stoppen, maar mijn 65ste, maar ik moet toch nog een paar jaar verder. Ik was toch van plan om mijn 70ste minimaal door te gaan, dus dat is geen probleem. Maar staat er, 60% van de Nederlander is weer helemaal gelukkig. Want de toekomst is wat duidelijker. Dus blijkbaar, zegt de Bijbel heel duidelijk, hoe het materieel met ons gaat, hoe onze veilige omgeving is en geluk hebben alles met elkaar te maken. Maar de Bijbel zegt iets heel anders. De Bijbel zegt, we kunnen ons zorgen maken over bepaalde dingen, maar waarom is dat niet zo nodig? 5 dingen. Het eerste wat de Bijbel ons leert, wat Jezus hier zegt is, het leven is meer dan voedsel en het lichaam is meer dan kleding. Uiterlijke dingen waar de reclame op appelleert en zegt dat we dat allemaal nodig moeten hebben, is heel fijn, maar uiteindelijk maakt ons dat niet gelukkig. Weet je, ik kan al het eten hebben wat er is, maar maakt mij dat een meer gelukkig mens? Ik kan alle kleding hebben die ik nodig heb, maar maakt dat mijn lichaam gezond? Ik herinner me een verhaal van een man die naar me kwam en zegt, Eugène, ik ben een gezondheidsfreak. Mijn eten is helemaal in balans, ik ben 2 keer per week in de sportschool en ik zorg dat ik gewoon goed voor mijn gezin zorg, dus ik werk hard, hard, hard. En toen kwam de dag dat zijn vrouw zei, volgens mij moet je maar een ander kosthuis zoeken. En er kwam een moment dat hij een burn-out kreeg. En hij zei tegen mij, Eugène, om heel eerlijk te zijn, ik heb verkeerde prioriteiten in het leven gesteld. Mijn prioriteiten waren, wat zal ik eten en waarmee zal ik mee kleden? Ik hield me bezig met allerlei materiële dingen en uiteindelijk ben ik vergeten waar het werkelijk om gaat. Toch? Ik werk met zakenmensen en ik moet zakenmensen leren dat er straks niet staat op hun grafsteen. Hij heeft 1 miljoen verdiend. En als die oud is, straks zullen zijn kinderen niet zeggen, ik was zo blij met mijn vader, want hij gaf me elk jaar een nieuwe speedboot. Hij zal eerder zeggen, mijn vader heeft verkeerde prioriteiten gesteld, want hij was er nooit. Ik wou dat hij eventjes tijd had. Ik herinner nog de tijd toen we klein waren, dat we naar de speeltuin gingen, maar daarna is het ook opgehouden te bestaan. Dus met andere woorden, het leven is meer dan de materiële dingen waarvan de wereld zegt dat je die heel hard nodig hebt. Ja? Dus hou daar rekening mee, ook als je op een gegeven moment bepaalde dingen niet hebt. Er is een slogan die zegt, genieten van genoeg. En soms als je te weinig hebt, kun je ook daar genieten. Het is niet de hoeveelheid spullen die je hebt, die je een gelukkig mens maakt. En de tweede is, God zorgt voor de vogels in de lucht. God zorgt voor hen, zou die dan niet voor ons zorgen? Salomo heeft het al een paar keer gezegd, maar van Job vind ik het volgende. Job zegt op een gegeven moment, terwijl hij midden in de ellende zit, tegen zijn vriend zo van hetzelfde. Vraag het vee naar Gods zorg, het zal je onderrichten. Vraag de vogels in de lucht, het wordt verteld door de vissen van de zee. Als je het wil opschrijven, dat is Job 12, vers 7 en 8. Daar wordt eigenlijk gezegd, dus Job zegt, als je om je heen kijkt, dan zie je in de natuur dat als God zorgt op die manier voor de vogels, en als hij op die manier zorgt voor al het vee, en hij zorgt op dit moment voor zijn natuur, zou hij niet voor jou zorgen? En terwijl ik me aan het voorbereiden is, betrap ik mezelf erop. Je weet, ik ben betrokken bij zo'n mannenbeweging, en dan moet ik veel verlopen, dat ik de Grebbelinie wandel, en dan terwijl ik de Grebbelinie aan het wandelen ben, nadenken over alle dingen die ik aan het doen ben, en dan zie ik daar een prachtige grote groep ganzen, en ik zie ze niet eens. Want ik ben bezig met alle dingen die ik zo nodig moet doen. En ik realiseerde me sinds ik gistermorgen ging weer lopen, toen dacht ik bij mezelf, als die ganzen daar zijn, dan ga ik God danken voor het feit dat hij voor me zorgt. Wat denk je? Geen ganzen. Normaal zie ik 's morgens vroeg een ree. Geen reeën. Het enige wat ik zag was een paar konijnen. Heb ik God daar maar voor gedankt. Want hij zorgt ook voor de konijnen. Maar het is een prachtig beeld. Hij gaat ook verder en hij zegt even later, in een paar versen verder, heeft hij het over de veldbloemen. Als hij het over de leliën heeft in het veld, dan zijn het alle veldbloemen. En hij zegt, heb je al zo'n veldboeket gezien hoe mooi dat is? En eigenlijk zegt hij, zo'n veldboeket bij elkaar is zo mooi, daar kun je niet op uitgekeken zijn. Het is meer dan Salomo in al zijn rijkdom en pracht. Nou, als God daarvoor zorgt, zo'n veldboeket is na een paar dagen ook helemaal weer weg, hè, vaak, het is niet zo sterk. Dan zorgt God, als hij op die manier daarvoor zorgt, hoeveel te meer zorgt God dan niet voor ons? En vanmorgen wil ik tegen ieder van u zeggen, weet u, u bent kostbaar. Als God zorgt voor een vogel, hoeveel te meer zorgt God niet voor u. En u bent kostbaar in Gods ogen. God houdt en God zegt tegen mij, ik hou de hele natuur in stand en ik hou ook jouw leven in stand. Dus als je om je heen kijkt en je ziet de vogels en je ziet de dingen, dan kijk je om je heen en zegt, God, zoals u zorgt voor die vogel, zorgt u ook voor mij. Dat is het tweede. En dan het derde. Dat vind ik zo mooi. God zegt eigenlijk, piekeren, zorgen maken is zinloos. Want het werkt niks uit. Als je nou door zorgen te maken een paar dagen langer kon leven, nou dan zeg ik tegen mij, elke dag even 10 minuten zorgen maken, mensen. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, wie kan door zorgen te maken alleen maar wat langer leven, het tegenovergestelde is waar. Mensen die veel piekeren, die veel zorgen maken, krijgen een maagsfeer. Krijgen last van hun gezondheid. Iedereen toont aan dat het nou niet zo gezond is. Heeft u wel eens gehoord van Mark Twain, de bekende schrijver? Hij heeft verschillende boeken geschreven. Hij zei het volgende. Ik ben een oud man en ik heb vele zorgen gekend. De meeste daarvan zijn nooit uitgekomen. Toen dacht ik, dat ken ik. Ik kan me zorgen maken over hoe morgen allemaal gaat. En morgen gaan. Ik weet nog dat ik me zorgen maakte over mijn zoon die dyslectisch was. En die moest natuurlijk allerlei opleidingen doen en dat was vreselijk voor hem. En ik weet nog wel dat ik als ouders me gewoon zorgen maakte. Hij was 16, 17. Hij vond er zelf ook niks meer aan. Hij ging werken en elk jaar had hij weer een andere baan, wat niks klopte. En dan kijk je naar die jongen en dan denk je, wat moet er van terechtkomen? Dan trouwt hij. Moet hij vader worden. En nog steeds is hij een beetje aan het zoeken wat hij eigenlijk wil. En nou is hij, even goed nadenken, wat is hij? 33. En is helemaal op zijn plek gekomen. Gaat geweldig met hem, gaat geweldig met zijn vrouw. Gaat geweldig met zijn kinderen. Ze lijken op hem, dus ik weet niet wat ons te wachten staat. Dus grootouders. Maar dan denk ik, nog wel eens terug aan die momenten dat ik 16 was. En waarin ik eigenlijk moest zeggen van, wat heeft het al dat zorgen maken nou gemaakt? Het heeft me één ding gedaan. Ik heb moeten leren om daarmee naar God te gaan. En daarvoor te bidden en te zeggen, Heer, het is uw kind. En die moet voor hem zorgen, want ik kan dat niet. En dan liep hij als een zombie door het huis heen, want het was weer uit zijn verkering. Na 6 jaar. En die keten zijn gevoel, dan loopt hij een beetje rond en dan denk je, oh nee, hoe moet het nou? En hij is gelukkig getrouwd uiteindelijk met dezelfde en hij heeft kinderen. En dan denk ik, ach, wat zorgt goed voor je. En dan heb ik een dochter die 16 is en krijgt horen dat ze nooit kinderen kan krijgen. En een man heeft gevonden die eigenlijk een vorm van autisme heeft. En dan zie je dat worstelen met, en menselijk gesproken, iedereen zegt, dit kan niet goed gaan. De meeste van deze huwelijken gaan uit elkaar en ze zijn gelukkig met elkaar en het gaat redelijk goed. Dan denk ik, Heer, wat heeft het nou geholpen, al dat zorgen maken voor mij? Ik heb voor ze gebeden, dat was waarschijnlijk het enige wat geholpen had. Maar ik ben er eerder grijs van geworden. Dus dat heeft niet echt goed geholpen. En halverwege die patoog wat we net gelezen hebben, weet u de eerste 3 dingen nog even? Laten we even na zeggen. Wat was eerst ook alweer wat er gezegd werd? Weet je het nog? En zie je, bent gelijk weer kwijt. Dat is leeftijd. Dat zeg ik altijd maar tegen mij. Maar als je jonger bent, kun je dat niet zeggen. Jij kan het niet zeggen, dat is leeftijd. Ik kan het wel. Oké, het was het eerste ook alweer. Het leven is meer dan de materiële dingen die wij denken zo hard nodig te hebben. Het leven is meer dan het leven. Het tweede is, God zorgt voor de natuur, voor de vogels, de punten. Dus God zorgt voor ons. En piekeren heeft geen zin. En dan midden tussen die zinnen staat dus een klein woordje, kleingelovige. Kleingelovige wordt 4 keer in het Matthäus-evangelie gebruikt en betekent eigenlijk klein van geloof. En klein van geloof wil eigenlijk zeggen dat je God niet voldoende vertrouwt in jouw situatie. Er gebeuren dingen in je leven en op een of andere manier zeg je, ja, God kan er wel voor zorgen, God kan er wel wat aan doen, maar waarschijnlijk zal hij het toch niet doen. Dus in plaats van dat te doen, ga je je zorgen maken. Want je denkt dat dat helpt. Ik heb net al gezegd, het helpt helemaal niks. Kleingelovige. En af en toe zegt God tegen mij, Eugène, wat ben je toch een kleingelovige. Waarom vertrouw je me niet? Waarschijnlijk moet je meer naar die vogels kijken. Waarschijnlijk moet je meer naar het veldbuket kijken. Misschien moet je meer om je heen kijken van wat ik aan het doen ben. En vertrouwen dat die God die dat doet ook dat voor mij gaat doen. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij een behoorlijk duidelijk zin. En het volgende wat hij zegt is namelijk dit. Zorgen maken hoort bij een levensstijl van mensen die Christus niet kennen. Het hoort bij de heidenen. Want, zegt hij, die moeten zich terecht zorgen maken, want in 70, 80 jaar moet het allemaal gebeuren. Er is niks anders. En er is ook niemand anders die voor hen kan zorgen. Dus daar moet het plaatsvinden. Maar mensen, wij hebben iemand die wel voor ons zorgt. Wij hebben iemand die ons helpt, nabij is, met ons is. Dus wij zouden heel duidelijk beter moeten weten. Wij zouden ergens anders mee om moeten gaan. Want heel vaak heeft zorgen maken te maken met angst. Angst dat er een situatie komt die wij niet aankunnen. Angst dat er een situatie komt die we niet kunnen handelen. En ik las vanmorgen opnieuw in mijn voorbereidingen nog even 1 Johannes 4 vers 18. Daar staat dat in de liefde geen ruimte laat voor angst. En de volmaakte liefde sluit de angst uit. Dus als Christus in mij woont, dan wil hij mij helpen om de angst die naar boven komt. Wat moet ik nou weer? Wat moet ik nou weer? Dit wordt er van me verwacht. Wat moet ik nou weer? Om dat te settelen. Dat is het vierde. Overmatig zorgen maken hoort dus niet thuis binnen het koninkrijk. Het hoort thuis bij hen die Christus terecht, niet anders. En dan het laatste. Mooi, vijf. God weet wat ik nodig heb. Beter dan ik weet wat ik nodig heb. Dat is wel eens een probleem. We verschillen nog wel eens van mening daarover. God en ik. Wie wat nodig heeft, ken je dat? Nee, God, volgens mij heb ik dit echt nodig. En blijkbaar zegt de Heere God dan, ik denk het niet. We verschillen nog wel eens van mening. Maar de Bijbel zegt, uw vader weet dat gij dit alles nodig hebt. God weet dat ik nodig heb. En dat geeft hij mij niet gelijk de oplossing, maar tegelijkertijd soms weer wel. Hij geeft mij niet direct mijn oplossing. Maar hij helpt me wel om met het inzicht wat ik heb de juiste keuzes te maken. Hij helpt mij om te zoeken naar een manier om met mijn kleinzoon om te gaan die dyslectisch is. En hem toch te helpen om toch een manier te vinden om te leren. Dat is wat God wel doet. Vijf dingen waarom het niet handig is om zorgen te maken. En dan dat ene ding. En dan zegt hij, dat is zo mooi, dan zegt hij het volgende. Wat je niet moet doen, even kijken, kunnen we, ja. God weet het. Maar doe dat niet, zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En wat erin staat in de grondtekst is dit. Het woord wat hier staat is dit. Wij worden opgeroepen om altijd doorlopend Gods koninkrijk te zoeken. Maar het woord wat daar staat betekent, en als je dat doet, zul je het ook bereiken. Het is niet dat je iets moet zoeken wat buiten je bereik ligt. Het woord wat hier in de grondtekst is gebruikt is een woord van, je zoekt opdat je het uiteindelijk ook zult vinden. Dat is bemoedigend. En wij worden dus opgeroepen om Gods koninkrijk te zoeken, wat eigenlijk beschikbaar is voor ieder die zoekt, en gelijkertijd Gods gerechtigheid. Nou, wat is Gods gerechtigheid? Dat is Gods rechtorde. Die we voor een deel ervaren, want de Bijbel zegt, wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Gods rechtsorde die voor een deel al zichtbaar is en tastbaar is en voor een deel nog moet komen in de toekomst. Wij leven tussen het hier en straks. Daar middenin leven we. Daarin. Dus een stukje van het koninkrijk van God in die rechtsorde is zichtbaar. En we worden opgeroepen om daar alle handen en voeten aan te geven. Op de plek waar we zijn. En hoe zoek je nou dat koninkrijk van God? Ik kan er een heel ingewikkeld verhaal van maken, maar eigenlijk is het heel simpel. En dat is in mijn leven doorlopend te leggen in de hand van de koning. Toch? En te zeggen, hier ben ik hier, elke keer opnieuw, ik maak me weer zorgen over allerlei dingen, maar in plaats van me zorgen te werken, wil ik graag mijn leven leggen in uw hand. Maar als ik mijn leven in zijn hand leg, dan komt hij in mij wonen, dan komt de Heilige Geest in mij wonen en dan gebeurt er iets wat ik niet begrijp, maar wat wel waar is. En dat is dit. Dat in moeilijke momenten de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mijn hart en mijn gedachten bewaart, behoedt in Christus Jezus. Hij bewaart mij om dicht bij hem te blijven en hij voorkomt dat ik in paniek raak. En dan kun je momenten hebben die je niet begrijpt. Ik herinner me nog dat Ineke en ik op zondagmiddag samen thuis waren en dat de telefoon ging en Ineke's broer van 18 was omgekomen. Ongeluk. En op hetzelfde moment zingt Joni Eriksson, die vrouw die in een rolstoel zit, op een oude plaat. We hadden toen nog platen, weet je, vroeger. It is well with my soul. Het is goed met mijn ziel. En het was net of God ons overviel met zijn vrede en zei, het is goed zo. Was de pijn, was de verdriet? Ja. Hebben we moeite gehad met het weken daarop? Ja. Maar God was daar met zijn vrede. En ik denk dat u allemaal, als u bent, momenten kan vertellen dat God u als het ware boven de omstandigheden uittilt. Dus wat moet ik nou doen? Ik moet niet... Moest geen zorgen meer maken. Zei, hey, u zou geen zorgen meer maken. Ik heb het net vanmorgen gehoord. Geen zorgen meer maken. Heeft geen zin. Maak me heel veel briefjes. Gooi ze maar weg. Maar geen zorgen maken. Nee, ik moet dat niet doen. Ik moet juist één ding doen. Dat is Gods koninkrijk zoeken. En zeggen, Heer, in deze situatie besluit ik met mijn verstand, mijn gevoel zegt niks, om deze situatie in uw hand te leggen. Ik word geconfronteerd met vele dingen in gemeentes die ik begeleid, waarvan ik denk, Heer, wat moet ik hiermee? En herhaaldelijk rijk een avond aan het doen, dan denk ik, wat moet ik hiermee? En dan moet ik bewust zeggen, Heer, ik leg dit probleem in uw hand, en ik vertrouw dat u de Heer bent over dit probleem. Want ik kan dat niet. En dan lost de Heer het soms op hetzelfde moment op, en soms duurt het verrekt te lang. En dat tweede vind ik minder leuk. En soms lost hij het niet op in dit leven, maar in perspectief met de eeuwigheid. Mag ik dat ook tegen u zeggen? Want de Bijbel zegt zo mooi in dit vers, zoek liever Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid, er zullen al die andere dingen erbij gegeven worden. Nou, er zijn verlangens in mijn leven die niet in dit leven worden verwezenlijkt. Ik weet nog de eerste keer dat mijn zuster op 18-jarige leeftijd belijdenis deed in de hervormde kerk. Ik heb het later in haar dagboek gelezen. En toen zei ze, nu ik Jezus heb leren kennen, hoop ik dat de stemmen in mijn hoofd stoppen. En 10 maanden later werd ze opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Waar ze 42 jaar gewoond heeft. En de stemmen in haar hoofd stopten niet. Er was iets van Gods nabijheid in haar leven. Dat zagen we, dat merkten we. Maar de stemmen in haar hoofd stopten niet. Die stopte pas op het moment dat ze overleed en naar de Heer toe ging. En ik weet dat ik vaak wegreed en denk, Heer, wat haat ik toch de gebrokenheid in de schepping. Wat haat ik toch de gebrokenheid die hier gebeurt in dit leven. Wat kan ik hier boos om worden, kent u dat? Maar God geeft het wel uiteindelijk, maar dan wel in het perspectief van zijn koninkrijk en dat is eeuwigheidsperspectief. Want anders kom je in de problemen. Anders verkondig ik vanmorgen een succesevangelie. Vertrouw maar op Jezus en alles komt goed. Hier op aarde. En ik ga je vertellen, dat is niet zo. Dat weet u allemaal. U heeft allemaal uw eigen verhaal, wat u meegemaakt heeft en de dingen die u kent. U heeft allemaal zo uw eigen verhaal. Maar de Bijbel zegt mij wel, dat als ik mijn zorgen bij hem breng, dat hij zijn vrede aan mij wil geven. Telkens opnieuw. Het is een keuze. Het is een keuze om dat te doen. Soms weiger ik gewoon het bij de Heer te brengen, omdat ik toch denk, ja, maar ik wil er toch eigenlijk zelf mee strijden. Want ik ben een doe-het-zelf, dat weet u, hè. Ik heb zo'n cursus gehaald, pech onderweg, ook in mijn geestelijk leven. Dus ik wil het eerst zelf doen, ik het zelf doen. Dat zit nog steeds in me. Maar dat is wat God geeft. Laatste opmerking. En dan ga ik stoppen. Betekent zorgeloos leven dat je geen plannen moet maken voor de toekomst? Ja, natuurlijk wel. Want de Bijbel zegt dat ik goed rentmeester moet zijn. Dus mijn slogan is het volgende. Plan de dag van morgen. Leef vandaag. En geloof, God zorgt voor mij. Dus plan de dag van morgen. Ik moet gewoon de dag van morgen plannen. Natuurlijk. Maar ik leef vandaag. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En dat is wel heel humoristisch. Het Bijbelgedeelte wat hier staat, is een heel leuk gedeelte. Er staat dit. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Weet je wat er eigenlijk staat? De dag van morgen kan ook, die komt ook wel als jij je geen zorgen maakt. Dat is een beetje een humoristische opmerking van de Heer. Als jij denkt misschien dat jezelf, ik moet me vandaag zorgen maken, anders komt die dag morgen niet. En de Heer zegt, moet je goed luisteren, die dag komt morgen ook wel als je je geen zorgen maakt. Want elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Dus ik moet vooruit plannen, maar gelijkertijd moet ik vandaag leven. Want ik kan niet terwijl ik leven. Zorgen maken. Hoe zal het morgen, hoe morgen zal gaan. Misschien gaat mijn hele afspraak niet door. Ja toch? Misschien ben ik morgen heel ergens anders dan ik verwacht had. Dus wat heeft het voor zin? Ik moet vandaag leven en de dag uit Gods hand ontvangen. Pluk de dag. Dat is wat ik moet doen. En morgen is er weer een nieuwe dag. En dan zeg ik, Heer, ben ik weer opnieuw. Een nieuwe dag. En ik moet ondertussen geloven. Ik heb heel bewust gezegd geloven. Met mijn verstand, God zorgt voor mij. Dus wat moet je doen? Plan de dag van morgen. Vandaag. En geloof. God zorgt voor mij. Laat een moment stil zijn. Ik ga een moment stil zijn en ik ga je gewoon vragen om in alle stilte van je hart gewoon opnieuw naar jezelf te gaan. En misschien moet je vanmorgen tegen jou zeggen, misschien heb je hier gewoon een probleem, iets. Misschien zijn een van je kinderen waar je je zorgen over maakt. Of misschien is het je baan die op de tocht staat. Of misschien is je financiële regeling. Ik weet niet wat het is. Misschien zijn het je kleinkinderen. Misschien is dit heel praktisch. Maar ga je vanmorgen vragen om in geloof dat bij God neer te leggen. Bij het kruis. En zeg, Heer, ik leg het bij het kruis in geloof. En ik vraag u vrede over deze situatie in mijn hart. Want ik heb het heel hard nodig. Misschien is het je gezondheid. Ik weet niet wat het is. Maar laten we een moment stil zijn. Heer, wij zijn van nature soms piekeraars. Wij maken ons van nature soms zorgen, want wij willen graag het leven in de hand houden. Wij willen graag controle hebben over morgen, overmorgen en de weken die voor ons liggen. En voor een deel lukt ons dat niet. We merken dat als we ziek worden, dat we in één keer een speelbal worden van dingen die in ons lichaam en buiten ons lichaam omgebeuren, waar we weinig of niets over te zeggen hebben. We merken dat als we van de ene op de andere dag een baan kwijtraken. We merken dat als kinderen van ons worstelen met dingen waar we ze niet mee kunnen helpen. We merken dat als bepaalde gebeurtenissen, ingrijpende gebeurtenissen, ons leven binnenkomen. En we piekeren. En we willen vanmorgen tegen u zeggen dat wij op een gezonde manier ons zorgen willen maken, maar dat we niet willen piekeren. En we willen al onze zorgen die overmatig een invloed in ons leven hebben en die als het ware ons in hun greep houden, willen we bij het kruis neerleggen. En u bidden, Vader, daar leggen we het neer. En help ons alsjeblieft om het niet meer opnieuw mee te nemen. En mag de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, mag die onze harten en gedachten bewaren en behoeden in Christus Jezus. Vader, u weet wat wij nodig hebben, heeft u gezegd in het woord wat we net gelezen hebben. U weet ook wat wij op dit moment nodig hebben. In onze situatie waar wij ons zorgen over maken. En we danken u. We danken u dat u voor ons zorgt, of we het nou merken of niet merken, of we het nou zien of niet zien. En als we terugkijken naar ons leven, dan zijn er verschillende momenten in ons leven geweest dat we uw aanwezigheid ervaren hebben. En dat geeft ons opnieuw weer vertrouwen voor de toekomst. Help ons om geen kleingelovige te zijn, maar help ons om in afhankelijkheid van u een gelovige te zijn. Iemand die zijn leven legt in de hand van de koning. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen.